Het gaat over een principe dat in dit verhaal is afgespeeld en we gaan dat proberen te koppelen naar ons leven. U moet weten, Mozes werd uitgekozen om het volk van God uit de slavernij te redden en op weg te brengen naar het beloofde land. Ja? Hij was niet helemaal overtuigd dat God hem kon gebruiken. Hij was aan het zeggen, God, waarom ik? Ik kan niet spreken, ik ben niet goed in het uitleggen. Ik ben maar een herder, ik zit hier al 40 jaar in de woestijn. Ik ben niemand, waarom ga jij mij gebruiken om een miljoen, meer dan een miljoen, van mijn landgenoten uit te breken uit de gevangenis, uit de slavernij, uit Egypte? Ik kan niet goed spreken en ze kennen God niet, ze kennen u niet. Dus als ze vragen wie bent u, wat moet ik allemaal zeggen? Dus allemaal excuses. Hij was allemaal excuses aan het verzinnen. En eigenlijk had hij wel gelijk, want als we naar onszelf kijken, als we naar Mozes zeggen, we hebben niet de macht om Gods wil uit te voeren. We hebben niet de macht, zal ik maar zeggen, om Gods grote plan, het evangelie, te brengen naar de duisternis en naar de verloren mensen. We hebben daar zelf de macht niet toe. Althans, ik niet. Op mijn beste dag zal ik waarschijnlijk nog falen. Amen. Ik heb de Heer nodig. Ik heb hem nodig om mij te leiden. Ik heb hem nodig om mijn woorden te geven. Ik heb hem nodig om mijn gedachten in gezond verstand te houden of ik verlies. Amen. Hoe moet ik die mensen gaan leiden naar het beloofde land, zei Mozes? En het was een heel simpele vraag dat God vroeg aan hem. Wat heb je daar in je hand? Wat is dat je daar in je hand hebt? Heb jij iets in je hand? Ja, zit hem hier, een staf, een stok. Ja, een soort van herderstaf. Hè? Een alledaags voorwerp, iets onbenullig in zijn ogen van Mozes. Die dacht, dat is een staf, wat kan ik daarmee doen? He, dat is iets dat ik al 40 jaar gebruik in de woestijn. Ik ben er zeker van dat Mozes daar heel goed mee om kon gaan. Hij gebruikte dat om de schapen mee te leiden. Hij gebruikte het om vijanden mee af te weren. Hij gebruikte de staf, werd vroeger ook gebruikt om de schapen van elkaar te scheiden als ze ruzie hadden. Ze gebruikte de staf om de schapen te inspecteren naar vlooien en al die andere beestjes dat erop komen. Maar hij kon het ook gebruiken om, als hij moe was, om erop te leunen. He. Dus het was een zeer nuttig voorwerp dat voor hem en zijn familie voorzag in hun behoeften. Het was iets onbenullig in zijn ogen, maar eigenlijk was het een heel belangrijk voorwerp. Ja? En God zegt, wat heb je daar in je hand? Een staf. En dan zegt God, gooi het op de grond. Gooi het op de grond. Ja? En we weten wat er dan gebeurt. Het verandert in een slag. Ja? Hij zegt, gooi het op de grond. En God zag iets in die staf, ja, dat Mozes niet zag. In die staf die Mozes gebruikte om te voorzien in zijn behoeften en in die van zijn familie, zat een serpent, zat een slang. Niet letterlijk, hè. Je denkt dat er letterlijk een slang in de hout zat. Hè? Maar ik bedoel, God zag, er zit de mogelijkheid in dat die staf, dat hetgene waarop hij zo vertrouwt, als hij het op de grond gooit, is er de mogelijkheid dat dat verandert in een serpent. En dat is de serpent die naar boven komt wanneer wij onze talenten, wanneer dat wij onze gaven, wanneer hetgeen dat God aan ons heeft gegeven, wanneer we dat niet onderwerpen aan God. Zie, de grond was vervloekt. De grond is een teken van de vervloekte mensheid. Ja? Dat is hetgeen dat we niet onderwerpen, hetgeen dat we niet afgeven aan God. En wanneer wij onze staf gooien op de grond, dan verandert die in een serpent en dan komt het terug op de een of andere dag om ons te bijten. Amen. Wat heb jij in je hand? Amen. Ik vraag je vandaag, wat heb jij in je hand? Het mag misschien onschuldig lijken, het kan misschien niet al te groot lijken, het kan misschien niet al te veel lijken, maar als we hetgeen dat de Heer aan ons heeft gegeven, niet gaan onderwerpen aan de Heer, dan kan dat en heeft het de mogelijkheid om in een slang te veranderen en gaat het ons terugbijten. Amen. Ik zal er dadelijk wat meer uitleg geven, wat dat juist wil zeggen. We moeten dus hetgeen dat de Heer aan ons heeft toevertrouwd, moeten we geven aan Hem. Moeten we toewijden aan zijn koninkrijk. Moeten we vertrouwen dat wat Hij voor ons heeft, is het beste. In plaats van het te werpen op de grond en ons eigen ding ermee doen en ons eigen leven leiden. Ver weg van God, ver weg van zijn plannen, zijn intenties. Nee, ik doe mijn eigen ding. Dan zal het de mogelijkheid hebben en zal het op een of andere dag u terug gaan bijten. Dank de Heer voor zijn woord. Hij zegt, God zei, pak de slang bij zijn staart. En toen hij dat deed, werd de slang terug een staf. En vanaf dat moment werd de staf niet meer de staf van Mozes, maar werd het wat genoemd? De staf van... Amen. Amen. Mozes kreeg de vraag, wat heb je in je hand? Dat is mijn staf. Ja, dat is uw staf, gooit op de grond. Zie, en als je dat blijft gebruiken op de grond, als je het blijft gebruiken voor je eigen zaken, dan wordt dat de serpent. Maar ik zeg u, pak het op, geef het aan mij en het wordt niet meer de staf van Mozes, maar het wordt de staf van God. We hebben de verantwoordelijkheid om onze talenten, onze gaven, onze rijkdommen, onze tijd, onze levens te gebruiken voor zijn dienst. Als een licht dat schijnt in deze donkere wereld. Amen. Halleluja. Wanneer we hebben geproefd van het goede nieuws. Wanneer we opnieuw zijn geboren. Amen. Halleluja. Dan krijgen we het voorrecht. Ik heb juist gezegd de verantwoordelijkheid. Je moet het meer zien. Je krijgt het voorrecht. Om ons leven te gebruiken ter ere van Hem. Halleluja. En de Heere weet wat het beste is voor ons. Amen. Hij weet wat het beste is voor ons. Dank u, Jezus. Om een voorbeeld te geven van mensen die het niet hebben gedaan. Hoeveel succesvolle artiesten, hoeveel succesvolle muzikanten zijn er wel niet geweest die een staf in de hand hebben gekregen van God. En in plaats van het op te heffen, amen, als een staf van God hebben ze het op de grond gegooid en hebben ze het gebruikt voor eigen glorie. Hè? En het werd een slang en het heeft hun gebeten. Kijk naar Elvis Presley, hè? Een bekend voorbeeld die altijd wordt aangehaald. Die is opgegroeid in een Pinkstergemeente. Die zelfs naar verluid de Heilige Geest had ontvangen. Of gedoopt was in Jezus, naar een van de twee, ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval, die werd opgegroeid in een Pinkstergemeente. Een soortgelijke setting als hier. Die mocht al van vroeg af aan al beginnen zingen in de kerk. Ja, zijn stem was fenomenaal. Hij heeft rap ontdekt dat hij een talent had. En hij heeft ook een gospelalbum uitgebracht. Velen zeggen dat dat een van zijn beste albums was. Maar op de een of andere manier kon hij niet vasthouden aan hetgeen hij had gekregen. Heeft hij het op de grond gegooid en werd het in een slang. En de roep, de verleiding van de wereld was te groot. Zijn gave, zijn talent, zijn staf werd een slang en het heeft hem gebeten. Ik weet niet wat er gebeurd is op zijn doodsbed. Ik weet niet wat er gebeurd is, of hij nog heeft kunnen bekeren. Ik hoop van wel, maar dat weten we niet. Maar zo zijn er veel. Kijk naar Whitney Houston. Hetzelfde, ook opgegroeid in de christelijke kerk. Ook een megatalent gekregen. En op de een of andere manier niet kunnen weerstaan onder lokroep van succes en drugs en alcohol. En ze is niet gestorven aan een overdosis. Hetzelfde met Britney Spears. Ook opgegroeid in een christelijke gemeente. Ook daar beginnen te zingen. En nu, weg van God en zo verder. En de lijst is lang van mensen die gaven hebben gekregen om een publiekelijke impact te hebben. Ja, wanneer je zo'n groot platform krijgt om mensen te beïnvloeden, amen, dan heb je een zekere verantwoordelijkheid, maar op de een of andere manier kon ze niet weerstaan aan de lokroep van de wereld. Nu, er zijn ook positieve gevallen die een staf hebben gekregen. Ze hebben het in het begin misschien op de grond gegooid, maar ze hebben de roep van God gehoord en zag van, dat kan zo niet verder. Ik heb iets gekregen en God wil dat ik het gebruik voor zijn glorie. Niet voor mijn glorie, want mijn impact is veel te groot om mensen te verleiden naar de duisternis. Ik moet ze helpen naar de Heer. Een voorbeeld daarvan, je kunt er misschien mee lachen, maar ik vind dat deze man enorm is veranderd. Justin Bieber, ken je die? Justin Bieber, een tieneridool, hè, die elk meisje kon krijgen die in de zaal zat. Amen. Die is veranderd. Die is nu sinds een vijftal jaar, denk ik, is hij een trouwe kerkganger van ergens een kerk in Amerika, die nu ook, hij doet nu ook worship music. Hè. Als je op YouTube intikt, Justin Bieber worship music, die zit daar met een worship band, de Heere, populair zoals wij hier zingen. Amen. Maar dat is wel Justin Bieber, hè. Weet je hoeveel Instagram-followers dat hij heeft. En hij steekt het niet onder stoelen of banken dat hij christen is geworden. Hij komt er vooruit. Het is niet er zo ene die het allemaal zo vaag omschrijft. En ja, er zijn vele paden tot God. En ik heb dat van mij gevonden. Maar wat jij doet ermee, dat is uw ding. En het maakt allemaal niet zoveel uit. Als je maar vrede en liefde hebt in je leven. En zo zijn er veel artiesten die er vooruit komen. Maar hij niet. Hij zegt, er is maar één weg. Er is maar één weg, Jezus, hij is mijn redder. En ik wil de talent die hij mij geeft, ik wil eer. Nu, zit daar misschien wat show, sommigen zijn daar sceptisch over, ja, maar hij doet het om bla bla bla. Kijk, God is daarom te oordelen. Ik verheug mezelf dat er mensen zijn die uit de greep van Hollywood, uit de greep van de serpent zijn geraakt, om hun talent aan de Heer te geven. Een ander voorbeeld uit het acteurmilieu, Denzel Washington. is nu ook meer en meer openlijk zijn christelijk geloof aan het promoten. En hij is opgegroeid in de kerk. Zijn moeder heeft hem een zeer christelijke waarden, normen, bijbelse normen meegegeven. Moest altijd mee naar de kerk, hè. En op een dag, ja, natuurlijk, je wordt oud, je kiest je eigen pad, hè. Je wordt acteur, je wordt geconfronteerd met al die verleidingen. Hij heeft zijn talenten niet gebruikt, maar dank de Heer dat hij nu aan het veranderen is. Want hij, er is zelfs ooit, dat is wat ik heb gelezen, een profetie naar hem toe gestuurd of over hem, dat hij op een dag duizenden mensen tot de Heer zou brengen. En dat is nu eigenlijk, want hij is nu ook aan het tournee, hij straalt die boodschap uit van positivisme. Hij betrekt God, hij betrekt Jezus daarbij. Dus dat zijn dingen, dat zijn zaken die ik wil aanmoedigen. Dank de Heer. Dus we moeten niet allemaal negatief zijn. Oh, de duivel is allemaal uit de handen van God gerukt. Nee, er zijn er ook bij. Halleluja, die terug weten te komen. Amen. Dank u, Jezus. Oké, maar dat zijn grote sterren, kan je zeggen. Het zijn mensen die in de spotlight staan, die de kans hebben om via sociale media miljoenen mensen kunnen beïnvloeden. En je denkt misschien, ja oké, maar ik heb dat platform. Wie ben ik nu? Ben ik geen Justin Bieber of een Denzel Washington? Ik heb misschien 5 vrienden op Facebook. Ik heb geen volgeling. Niemand stuurt mij berichtjes. Wat kan ik nu voor impact hebben? Maar dat is ook niet nodig. Je moet jezelf niet vergelijken met anderen. Wil jij de verantwoordelijkheid hebben van de impact te kunnen hebben van miljoenen mensen? Wil jij de verantwoordelijkheid hebben dat bij elke verkeerd ding dat je doet, dat het in de pers komt te staan? Wil jij de verantwoordelijkheid hebben? Nee, amen. Het is aan de ene is 1 talent gegeven, aan de ene 5, aan de andere 10. Het maakt niet uit hoeveel talent dat je hebt gekregen. Het maakt niet uit hoeveel mensen dat je kan beïnvloeden. Het maakt uit of je trouw bent met hetgeen dat de Heer jou heeft gegeven. En bij de ene is dat je 1 persoon kan beïnvloeden, bij de andere is dat duizenden. Het maakt niet uit wat je ook mogen hebben, welke staf je ook mogen hebben in je hand. Geef het over aan de Heer en laat hem die serpent eruit halen en laat hem je zijn geest in jou leggen, zodat hetgeen dat je krijgt de staf van God wordt. Amen. Dank u, Jezus. O Vader, help ons, Heer, vandaag om te beseffen, Heer, dat mijn leven, als we het in uw handen leggen, dat het een krachtig iets wordt. Amen. Maar dat de duivel niets kan tegen inbrengen. Amen. Een surrendered life, een losgegeven leven. Amen. Het loslaten van het leven is een krachtig tool in de handen van de Heer. Dank u. Geef hetgeen dat je hebt. Laat het los. En de Heer zegt, ik zal het veranderen in iets machtig. Zodat de mensen zullen zien dat er een God is. Amen. Je kan naar Mozes komen. Je kan, zoals Mozes naar God komen. Je kan zeggen, ik heb niks. Ik kan niks. Jawel. Je hebt de getuigenis. Amen. Je weet wie God is. Je hebt talenten. Amen. Je hebt een woord van God. Amen. Laat het los. Geef het aan God en laat hem het vermenigvuldigen. Laat hem het gebruiken voor zijn glorie. Amen. Voor Mozes was zijn staf niks blijkbaar waard. In zijn ogen alledaags voorwerp. Maar het zou een instrument worden in zijn handen om vele mirakels te doen. Deze staf van God ging God gebruiken om vele mirakels te doen. Nu, ik zeg niet om thuis te gaan en een staf te gaan opzoeken. Hè. En van alles ermee gaan aanraken. En water verspreidt u. Hè. Kom uit. Dit is allemaal symboliek. Dat is alles wat God aan ons heeft gegeven. Amen. Hou God mee in gedachten. Amen. Betrek God bij in je leven. Ja, ik heb een wiskundig talent gekregen. Hoe kan ik dat gebruiken? Wel gebruik het in je werk. Maar vergeet nooit, het is de Heer die jou dat talent heeft gegeven. Amen. Het is de Heer, halleluja, die je moet bedanken. Ga niet zelf de glorie krijgen. Ga niet alles zelf, al het geld dat je verdient met jouw wiskundig talent. Ja, ik ben burgerlijk ingenieur. Oh, ik verdien duizenden euro's per dag. Oh, amen. Ik ben echt gezegend. Maar geef de glorie aan hem. Geef de glorie aan hem en geef terug van hetgeen dat je hebt gekregen. Zegen iemand anders mee het al. En snap je, dat is wat ik vandaag wil proberen duidelijk te maken. Amen. Mozes' staf, laten we teruggaan naar zijn staf, zou een verlengstuk worden van de kracht en autoriteit van God. Wanneer hij die staf zou opheffen, die nu ondertussen de staf van God is geworden, en wanneer hij het zou neerslaan, zou het hemelse contact maken met het aardse en gingen er dingen gebeuren. Dat is ook wanneer wij Jezus opheffen. Wanneer wij Jezus verkondigen. Brengen we Jezus naar de aarde. Brengen we Jezus in onze situatie. En dan gebeuren er dingen. Dan veranderen mensen. Amen. Dan gebeuren er mirakels. Dan gaan mensen hun hart. Wanneer we Jezus betrekken in ons leven. En we nemen die Jezus, we nemen die staf, we nemen die mee naar andere mensen. Dan gebeuren er dingen. Halleluja. En dan kan je misschien zeggen, ja meneer, de mensen zijn veel te negatief. Ze willen niet horen wat ik heb te zeggen. Die gaan niet luisteren naar mij. Laat dat over aan de Heer. Doe jij gewoon je ding dat God zegt dat je moet doen. Blijf goed doen. Blijf goed zijn. Blijf van de mensen houden. En al die dingen die we voorbije weken allemaal hebben gezien. Amen. Blijf die fundamenten onderhouden. Die basisbeginselen van het evangelie. Amen. Blijf dat doen. Ook al gaan mensen er negatief op reageren of niet. Want je weet niet wat er gebeurt in hun hart. Dat kan goed zijn dat jij iets hebt gezegd ooit 10 jaar geleden. Dat je niet echt een positieve reactie op gehad, maar dat de Heer dat ineens naar boven brengt. Een zaadje dat je ooit hebt gezaaid. Ooit, 10 jaar geleden. Ja, en je dacht van, er is niks van in. Ik heb geen vrucht gezien, er is niks omhoog geschoten. Stop ermee. Maar iemand anders, buiten uw beeld, achter de schermen, is dat misschien beginnen wateren. Amen, is dat misschien beginnen wateren. En 10 jaar later staat daar ineens een boom, dat je denkt van, allee, zie wat God heeft gedaan. Je weet niet wat impact jouw woorden in de naam van Jezus betekenen. Amen. Exodus hoofdstuk 14. Mozes zijn staf werd de staf van God. En Mozes gebruikte die telkens om God autoriteit te doen gelden. Oh, ben ik vergeten te zeggen. Zijn we aan het opnemen? Is dat... Okay. Is een beetje te laat nu. Dank u. Dus Mozes zijn staf werd niet meer zijn staf, maar werd de staf van God. En Mozes gebruikte die telkens... Wanneer er iets moest gebeuren. Om de autoriteit van God te doen gelden. Omdat God had gezegd, jij gaat mijn volk uitbreken. En ik ga u bijstaan. Volg mij gewoon. Gebruik dat ding. En je zult wel zien, ik ga mijn volk daar krijgen waar ik ze wil. In het beloofde land. En hier is zo'n voorbeeld. Exodus 14. De Heer zei tegen Mozes. Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Amen. Mozes gebruikte zijn staf bijna bij elke plaag. Hij sloeg de Nijl ermee en de Nijl veranderde in bloed. Hij hief zijn staf over de water en kikkers kwamen tevoorschijn. Hetzelfde voor de steekvliegen en de hagel en het onweer en de duisternis dat over het land kwam. En met die 10 plagen, telkens was de staf betrokken. Ook in dit geval. Met de zee die splijt. Ook de staf was weer betrokken. En Mozes was wel een beetje zo van, oh Heer, wat moeten we hier nu doen? En ze waren aan het roepen. En de Heer zegt, hey, ik heb u autoriteit gegeven. Dat ding in uw handen, weet je nog? Dat is mijn staf. Hef het omhoog, amen. En er zullen dingen gebeuren. Nu nogmaals, je moet niet thuis een staf gaan zoeken. Je moet geen kruisbeeldje gaan halen. Je moet niet met zo'n grote kruis zo gaan zeggen, in de naam van Jezus. Hè? Dat, nee, het gaat om het principe. Wanneer God u iets heeft gegeven, een talent, amen. We hoeven niet altijd te zeggen, oh heren, kom mij ter hulp. De Heer zegt, ik heb u zaken gegeven. Doe wat ik altijd heb gezegd, dat je reeds weet wat te doen. Hè? Je verwacht dat ik op een of ander supernatuurlijk manier... Ik heb u reeds zaken, talenten gegeven, gebruik ze. En we zullen wel zien wat de volgende stap is. En inderdaad, hij deed dat. Hij gebruikte zegen op. In de strijd tegen Amalek deed Mozes hetzelfde. Exodus 17. Amalek, Exodus 17, vers 9 met 13. Heel goed, presentatie. Toen zei Mozes tegen Joshua, kies een aantal mannen uit en trek met hen... tegen Amalek. En er was een gevecht gaan. Amalek, de Amalekieten, stonden voor de Israëlieten. Er ging een gevecht gaan. En je moet wel weten, Israëlieten komen juist uit slavernij. Die hadden 400 jaar in slavernij gezeten. Die hadden geen battle experience. Die hadden geen oorlogsvoering. Die hadden geen wapentuig. Die hadden niks van schilden. Die hadden niks van zwaarden. En die moeten het daar op gaan nemen tegen een leger. Oké, ik zou ook bang zijn. Ja? Ik zou weglopen, waarschijnlijk. Maar... ik heb al die zaken niet gezien van die plagen en zo. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, zegt Mozes. Met in mijn hand de staf van God. En Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Shur. Oké, een grote strijd. Mozes ging niet alleen. Volgende. vers 11. En zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, want dat had hij altijd al gedaan, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. En toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Shur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van zijn arm staan. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. En daardoor konden zijn armen opgeven blijven totdat de zon onderging. En zo versloeg Joshua het leger van Amalek tot de laatste man. Amen. Je moet dat even inbeelden. Mozes, heb ik hier nog geen straf? Spijt. Hier, ik kan deze gebruiken. Amen. Mozes, die, dat is ook een straf, hè? Die naar de top van de berg ging. Amen. Die altijd al de staf had gebruikt, hè, voor dingen te doen. En nu beseft hij, dit is een zware strijd. En Aaron en Shur, beseft nog, het is een zware strijd. Het gaat precies hier lang duren. Dank de Heer voor broers en zusters die met je mee willen bidden. Amen. Want het gebeurt dat mensen die in spotlight staan, die een grote staf hebben gekregen, die een grote invloed hebben, ja, die worden moe. Die worden moe. Die hebben ondersteuning nodig. Die gaan niet altijd zo blijven kunnen staan. Ja, die gaan niet altijd zo blijven de talenten van God kunnen on display brengen, hè, en de rest kan ervan profiteren. Er komt een moment dat moe wordt. En dank de Heer dan dat er een Aaron bij was en een Shur bij was. Ja, terwijl dat hij zo kon doen. En ik weet niet hoe dat ze het juist hebben gedaan. Misschien ondersteund of zo, misschien zo op zijn kop gebonden. Misschien als die staf rond zijn hand vastgemaakt. Van, kom maar jongen, we moeten blijven gaan. Maar wel, vooraleer dat je dat letterlijk neemt. Nee, natuurlijk, we bekijken het door in spirituele ogen en principes. Het is een beeld dat degene die gebruikt wordt door God met zijn talent en autoriteit van de Heer er niet alleen voor hoeft te staan. Ja? Het is een beeld dat wij niet alleen ervoor hoeven te staan. Leiders moeten ondersteund worden. Zij moeten begeleid worden. We moeten elkaar helpen om het woord van God te verspreiden. Zo behalen we de overwinning in onze families. Jezus zei tegen zijn volgelingen, hij trekt per twee erop uit en verkondigt het evangelie. Amen. Zij kregen allemaal een staf in hun handen. Figuurlijk, niet letterlijk. Ja. Ze hadden er misschien een letterlijk bij, hè, voor de rovers op de weg, hè, en een zwaard enzovoort. Maar ze waren per twee om elkaar te ondersteunen. Amen. Dank u, Jezus. Help elkaar. Amen. Om het woord van God te verspreiden. Help elkaar in gebed. Help elkaar op een goede manier. En zo behalen we de overwinning in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Er is ook een manier, numeriek hoofdstuk 20, dat is mijn laatste vers. Er is ook een manier, een incorrecte manier, om Gods autoriteit te misbruiken. Ja, je hebt een staf, je hebt een talent. Je hebt de getuigenis, je hebt kennis van Gods woord. Fantastisch. En je spreekt dat overal. Hè. Je gebruikt het overal. En duvel hier en duvel daar. Hè. Dat is allemaal fantastisch. Maar alles wat je zegt, alles wat je doet ermee, moet gebeuren op basis van liefde. Ja? Liefde voor de medemens. Liefde die God je aan jou heeft gegeven om door te geven. Liefde voor je naaste. Want ook al kan je nog zoveel met je stok zwaaien, ook al kan je nog zoveel in tongen spreken als je wilt, of je kan van alles weggeven, zoals Paulus zegt. Je kan je huis weggeven, je kan je bezittingen weggeven, je kan je eigen leven weggeven. Maar heb je niet de liefde van God, doe je het niet uit liefde voor God, amen, dan is het te vergeefs. Want kennis zonder liefde maakt u arrogant, maar met liefde bouwt op. Zie, Jezus gebruikte steeds zijn staf, hè, onder invloed van de liefde van God, niet uit frustratie, niet uit angst. Hij ging die fariseers niet met een bliksem doen neerdalen, hè, op het angst, op het frustratie van die mannen dat nu nooit snappen. Nee, hij deed wat hij deed. Amen. Steeds uit liefde. Numeriek 20. Dit is een ander voorbeeld wanneer de staf werd misbruikt. Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en Aaron te hoop. Ze gingen klagen. Ze maakten Mozes verwijten, waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de Heer stierf, zeiden ze. Waarom hebt u het volk van de Heer naar deze woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijk oord gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken, geen granaatappelbomen en drinkwater is er ook niet. En al dat geklaag, ik had mijn staf ook gebruikt, denk ik, Marianne, om op hun kop te slagen. Ja? Na alles wat dat ze hebben gezien. Maar zwart, zes. Mozes en Aaron verwijderden zich van de gemeenschap, gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. En toen verscheen de majesteit van de Heer. En de Heer zei tegen Mozes, neem de staf en roep met je broer Aaron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Bevel. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. En Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister, opstandig volk, zei Mozes, zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op en sloeg tweemaal met zijn staf op de rots. En het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee. Maar had God dat gezegd? Slaag met de staf tegen de rots? Nee, hè? Ja, beveel. Hij zegt, pak hem mee als symbool van hè, de autoriteit van God is met me. Maar ik ga het nu anders doen, Mozes. Ik moet er niet meer tegen slagen. Wat ze voordien altijd hadden gedaan. Altijd slagen. Hè? Maar spreek tegen de rots. Maar Mozes, in zijn frustraties, weet ik niet, in zijn bitterheid, zijn ongeduld van steeds weer met dat volk en dat opstandig volk. Weet je, alleen, wil je wel water? Hier redde water. Het lukte niet. Bam! Tweede keer wel. Zie je wel dat het werkt? Altijd maar met je gezag. Ik zeg het ook, ik heb de staf. Ik zeg het ook dat ik de staf heb. Toch gewoon komen vragen en hij was weg. Maar weet je wat het antwoord was van God? Hij zegt 12. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef? Oei, Christophe, dat is een erge straf, hè? Mozes, al die goede dingen gedaan, zeg. Ene strike and you're out. Ene misslag, ja, maar je had nog twee keer goed geslagen. En dan mag het land niet, nu, hij is gered, hoor. Hè? Hij is bij de Heer en zo verder, hè? Dat weten we, want we lezen in het Nieuw Testament daarover. Hè? Maar het was maar een principe dat de Heer wou laten zien, kijk, je doet alleen hetgeen dat ik zeg dat je moet doen. Je handelt niet uit frustratie. Je handelt niet omdat, oh, we hebben het nu eenmaal al zoveel keren gedaan. Ik zal het nu ook maar weer doen. Nee, alles wat we doen met onze talent, alles wat we hebben gekregen van de Heer, moeten we doen ten dienste van een ander uit de attitude van liefde. En bij Mozes was het, ja, was het ongeduld. En, maar zo kunnen wij ook onder invloed van frustraties en kwaadheid, kunnen we de dingen van God gaan misbruiken. Hè? Zo kan jij ook in gebed gaan. Je bent kwaad op de situatie waarin je bent verzeild geraakt. En dus begin je maar te bidden zoals iemand u ooit heeft geleerd. Je begint te spreken tegen de duivel A, duivel B. En tussen van alles en nog wat. Je begint verzen uit zijn context te nemen. En je begint die te claimen om ze te gebruiken voor wat? Voor uw eigen goed, want je motivatie is angst. Je motivatie is frustratie. En als je die dingen gebruikt in gebed, ga je niet Gods koninkrijk op aarde laten komen. Amen. Maar ga je misleid worden om te denken van, ja, maar ik bid toch, ik ben toch religieus bezig, ik ben toch, dit, ik kom toch naar de kerk, hè? Ja, maar wat is de motivatie? Ik geef toch, God in mijn geld, ik geef toch terug, ja, maar waarom? Snap je wat ik wil zeggen? Amen, sommigen geven, en ik eindig hiermee, sommigen geven om gezien te willen worden. Hè? Met een grote envelop in een hand, dat deed, en nu doen we dat allemaal niet meer, hè, met een envelop. Maar sommigen geven, ah, ze zijn allemaal goed gezien, mannen, dikke envelop in de offerblok. Sommigen geven om gezien te worden, sommigen geven uit schuldgevoel. Ja? Er kunnen 1001 verschillende verkeerde redenen zijn om te geven aan het koninkrijk van God, en je doet het tevergeefs. Wanneer dat gebeurt. Amen. Ik eindig. Dank u, Jezus. God heeft ons zaken gegeven. Ja, de worship team mag komen. Amen. De worship team mag komen. Amen. God heeft ons zaken gegeven. En iedereen heeft iets. Halleluja. Ken je dat verhaal van Nick Vujicic? Wordt zo uitgesproken? Moeilijke naam. Hè, wat? Nick Vujicic. Zoek die man maar eens. Peter, dat moet eens doen straks. Op YouTube opzoeken. Hè. Die man is geboren zonder been, zonder arm. Ja? Ja, die heeft één klein arm. Een stompje. En hier zo. Ja, zo heel klein. Die man was depressief, werd uitgemaakt toen dat hij klein was. Die wou zelfmoord plegen. Hè? Want hij dacht, wat kan ik nu doen met mijn leven? Hoe kan ik glorie brengen aan God? Want hij is christelijk opgevoed. Maar hoe kan ik glorie brengen aan God met dit? Ik kan niks doen. Ik kan niet stappen. Ik ben al last. Ik moet iedereen vragen om iets te doen. Hè? Ze moeten mij brengen van A naar B. Ik zou ook depressief worden als je zo geboren. Je hebt geen been, je hebt geen armen. Maar de Heer is tussen beiden gekomen. En hij heeft laten zien, hetgeen dat je hebt, wat heb je daar in je hand? Hij had geen hand, maar had wel een klein, heel klein handje. Een heel klein ding. En hij begon te beseffen, hé, ik heb helemaal niet niks, ik heb toch nog iets. En hij is daarmee beginnen te trainen. En vandaag de dag, zoveel jaren, is hij, je verdient stukken meer dan mij, is een internationale spreker, die in elk land al is bijna uitgenodigd om te gaan spreken voor duizenden mensen als christelijke inspiratie, hoe noem je dat, spreker, die mensen probeert te motiveren van als God met mij kan werken, iemand die niks had, leek te zijn. Maar hetgeen dat ik had in mijn hand, gaf ik aan de Heer. En de Heer begon mij te openbaren dat ik veel meer had in mijn hand dan ik dacht dat ik had. Maar ik had het nooit gegeven aan Hem. Maar nu dat ik het heb gegeven aan Hem, halleluja. Kijk wat er gebeurt in mijn leven. Hij is ondertussen getrouwd. Hij heeft een kind. Twee kinderen. En je denkt van, toen dat hij jong was, want hij zat ermee aan, wie gaat ooit met mij samen willen zijn? Wie gaat ooit met deze loser die geen benen en geen armen heeft? Amen. Ja, oké, ik heb misschien wel een mooi gezicht, maar wie gaat daar ooit mee samen willen zijn? Wie gaat die offer willen brengen om samen met mij willen zijn? Wel, heeft een fantastisch christelijke vrouw ontdekt die haar leven wegcijfert. Niet helemaal wegcijfert, want hij kan heel veel zelfstandige dingen doen. Dankzij technologie, dankzij zelfredzaamheid, dankzij discipline en volharden en blijven gaan. Leeft hij zowat op zijn eigen. Die tipt boeken met zijn voetje. Die tipt boeken. Op zijn computertje. Boeken geschreven. Dat ik denk van, amai. En wij kunnen amper van onze smartphone afgeraken om een getuigenis ergens op papier te zetten. Maar die man heeft gegeven wat hij had gekregen. Ik vind dat een fantastische getuigenis. Dat moet waarschijnlijk heel lachwekkend zijn wanneer God zou zeggen tegen Nick, wat heb je daar in je hand? Ai, God, echt serieus. Je hebt echt een sarcastisch gevoel voor humor. Ik heb geen hand, God. Je hebt mij niks gegeven. Jawel. Amen. En hij staat nu voor miljoenen mensen. Nu, dat wil niet zeggen dat iedereen voor miljoenen mensen gaat staan. Dat wil ik niet zeggen. Maar je weet niet. Hé, zuster Vivian, wie weet ga jij ooit een boek schrijven. Nee, Vivian gaat geen boek schrijven. Amen. Ik weet niet wat je talent is. Amen. Halleluja. Maar geef hetgeen wat de Heer heeft. Als we één persoon kunnen beïnvloeden met hetgeen Hij ons heeft gegeven, dan zullen we amen op zeggen. Laten we nog een lied zingen in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, dank u. Vader, dank u. Is een plek